Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik lees voor u Jesaja 35, vers 1 tot 7. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn toort zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heel, van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen. Maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet. Want jullie God komt met wraak. Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengende land wordt een waterplas. Dorstige grond wordt waterrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dorgras plaats voor riet en biezen. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Matteüs 21. Het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 21. En dan lezen we vers 23. Dan slaan we een gedeelte over en gaan we verder bij vers 33 tot 46. Dus we beginnen bij vers 23. Slaan we een gedeelte over en vervolgen we vanaf vers 33 tot het eind van het hoofdstuk. Matteüs 21. En na de lezing zingen we samen uit op toonhoogte, neem mijn leven, laat het Heer. En tijdens het naspel is er een collecte en mogen de kinderen naar de kindernevendienst toe gaan. Matteüs 21. Toen hij, dat is Jezus, naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen Jezus, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Vervolgens lezen we verder vanaf vers 33. En Jezus zegt daar, luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst. Maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? En de mensen om Jezus heen antwoordden hem, de onmensen. Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen. En de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen, wanneer het daarvoor de tijd is. Daarop zei Jezus tegen hen, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd. Toen de hoge priesters en de farizeeërs zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. En ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield. Tot zover. Ik wil deze preek beginnen met een aantal vragen, een aantal dilemma's. En daar heb ik uw gedachten, uw hulp ook voor nodig. Het eerste dilemma maar. Uw zoon of uw kleinzoon van 6 jaar wil zijn spinazie niet opeten. Wat doe je? Je zegt A, geen probleem, laat maar staan. Of B, als je dit niet opeet, krijg je ook geen toetje. Of C, dat bord moet leeg, dus eten zal je. Wat zou u doen? En dat maakt nog verschil of het je kleinkind is of het je kind is. Nou, ander dilemma. Een kennis wil uw grasmaaier lenen. Eerder heeft deze kennis een heggenschaar geleend en kapot teruggebracht. Wat zou u doen? U zegt A, geen probleem, het is een gebruiksvoorwerp, dus er kan altijd wat kapot gaan. Of B, je weigert, je wilt niet nog meer kapotte spullen. Of C, je zegt, je leent je grasmaaier uit, maar je maakt wel afspraken over een eventuele schadevergoeding als iets kapot gaat. Nou, wat zou u doen? Ja. Het zijn toch echte Hollanders, hè? Dus gaan voor C. Ja. En de laatste. Stel, je geeft leiding aan een groep mensen, bijvoorbeeld op je werk, maar dat kan ook in de kerk zijn. En een van deze mensen die zegt dat jullie op een totaal andere manier moeten gaan werken. Wat doe je dan? Je zegt A, waarom ook niet, laten we dat eens proberen. Of B, je zegt, ik geef je leiding, dus we blijven werken op mijn manier. Of C, je laat de anderen uit de groep beslissen of jullie op deze nieuwe manier gaan werken. Wat zou u doen? Misschien is het je opgevallen, maar deze situaties, bij deze 3 vragen, gaat het om macht hebben. Zo heb je macht over de opvoeding van je kind. Jij beslist of een kind zijn bord wel of niet moet leeg eten. Maar je hebt ook macht over je bezit, over je spullen. Jij besluit of je heggenschaar of je grasmaaier wel of niet wil uitlenen. En je hebt macht als je de baas bent, als je leiding geeft over een groep mensen. Als leidinggevende bepaal jij de richting van het werk dat jullie doen. En ook in het Bijbelgedeelte dat we zojuist hebben gelezen, gaat het over macht hebben. En we vallen hier eigenlijk midden in een gesprek tussen de Heer Jezus en de religieuze leiders van die tijd. Deze religieuze leiders, de hoge priesters, de oudsten en de farizeeërs, dat waren mannen met veel macht. Deze mannen hadden grote invloed op het leven en het geloof van gewone mensen. Deze mannen met macht bepaalden voor een groot gedeelte hoe gewone mensen leefden en geloofden. Maar wat zien we? Deze mannen met macht tegen deze hoge priesters, oudsten en farizeeërs, die konden maar moeilijk overweg met Jezus. Want de Heer Jezus die had namelijk ook grote invloed op gewone mensen. De mensen liepen achter Jezus aan, liepen met hem weg. En dit irriteerde de machtige religieuze leiders. En zo gaat dat meestal. Machtige mensen zijn allergisch voor andere machtige mensen. Er kan maar 1 kapitein op het schip zijn. En daarom horen we de farizeeërs, de oudsten en de hoge priesters een kritische vraag stellen aan de Heer Jezus in vers 23. En als u de Bijbel bij de hand heeft, mag u meelezen. En er staat, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Eigenlijk zeggen ze, Jezus, wie denk je wel dat je bent? Wat maakt dat jij iets te zeggen hebt over deze mensen? En Jezus reageert op deze kritische vraag door een gelijkenis, door een verhaal te vertellen. Een verhaal over een man, een landheer, die een wijngaard aanlegt. En die wijngaard met prachtige druivenstruiken verhuurt de man aan een aantal wijnbouwers. In ruil voor een gedeelte van de oogst krijgen deze wijnbouwers het voor het zeggen in de wijngaard. Zij zijn nu de baas. En zelf gaat de man, de landheer, de eigenaar, op reis. Een tijd later stuurt de man, de landheer, een aantal knechten naar de wijnbouwers om een gedeelte van de oogst op te halen. Dat was afgesproken, daar had de eigenaar, de landheer, recht op. Maar de wijnbouwers die weigeren om de knechten ook maar iets van de opbrengst mee te geven. Ze mishandelen en doden de knechten. En precies hetzelfde gebeurt met een tweede groepje knechten dat door de landheer wordt gestuurd. Dan moet je je voorstellen dat Jezus dit verhaal vertelt op het tempelplein, midden op het tempelplein in Jeruzalem. En om Jezus heen staat een grote groep mensen. Natuurlijk die religieuze leiders, die hoge priesters, oudste farizeeërs, maar ook een heel aantal gewone mensen die Jezus volgen en naar hem luisteren, die achter hem aanlopen en luisteren naar zijn verhalen. En Jezus die spreekt en die gebruikt op een manier, of die gebruikt voorbeelden en spreekt op een manier die mensen begrijpen. Hij gebruikt voorbeelden uit het gewone dagelijks leven van de mensen in die tijd. En de meeste mensen die staan te luisteren naar het verhaal dat de Heer Jezus vertelt, die begrijpen ook meteen waar dit verhaal over gaat. Zij weten meteen over wie Jezus dit verhaal vertelt. De eigenaar van de wijngaard, de landheer, dat is God. En de wijngaard, dat is als het ware de wereld waarop wij leven. De aarde, Gods wereld. En de wijnbouwers die de wijngaard huren, dat zijn wij. Wij als mensen. Dat wisten de mensen op het plein rond Jezus. Dat wisten ze direct. En de Heer Jezus die wil duidelijk maken met dit verhaal dat God ons mensen verantwoordelijkheid heeft gegeven voor de wereld om ons heen. Wij zijn de wijnbouwers die op Gods wijngaard mogen leven en werken. God heeft ons de leiding gegeven, de macht gegeven over de wereld om ons heen. Wij zijn dus, zoals we hier zitten, allemaal machtige mensen. Mensen die leiding mogen geven over de wereld om ons heen. We hebben dus een verantwoordelijke taak. We hebben allemaal macht en we moeten daar op een goede, op een verantwoorde manier mee omgaan. Want zo hebben we Jezus horen vertellen, met die macht kan je ook hele verschrikkelijke dingen doen. Zoals het vermoorden, het verjagen van deze twee groepen knechten uit het verhaal, uit de gelijkenis die de Jezus vertelde. Macht is dus kennelijk spannend en kwetsbaar. Met de macht die de Heere God ons heeft gegeven, kunnen wij dus anderen maken of breken. En misschien denk je nu, maar ik voel me helemaal niet machtig. Ik heb helemaal geen macht. En ik zal al zeker niet mijn macht misbruiken om bijvoorbeeld iemand te vermoorden, zoals in dit verhaal. Dat dacht ik ook. Tot ik opeens dacht aan mijn relatie met mijn vrouw. Sinds dat wij samen zijn, regel ik bij ons thuis de verzekeringen. Niet dat ik nou daar per se goed in ben, maar zo is dat gegroeid. Een tijd geleden stelde mijn vrouw een aantal kritische vragen over hoe wij verzekerd zijn. En ik had er geen zin in om op dat moment daarover met haar te praten, om dat te bespreken. Dus ik zei, ik regel al meer dan 10 jaar zonder problemen die verzekeringen en nu wil jij er opeens mee bemoeien. Ik heb er nu geen tijd voor. En nu zijn we een aantal maanden verder en ik heb haar nog steeds niet over onze verzekeringen verteld. En ook dit is een voorbeeld, misschien heel erg uit mijn leven, maar dit is een voorbeeld van je macht misbruiken. Want het feit dat ik al 10 jaar onze verzekeringen regel, betekent niet dat mijn vrouw daar geen invloed op zou mogen hebben. Het is ook tenslotte haar leven, het gaat over haar leven. Ook dit is macht uitoefenen op een ander, op mijn vrouw in dit geval. Want als ik een beslissing neem zonder haar daarbij te betrekken, dan bepaal ik voor haar dat zij zich niet mag bemoeien met iets uit haar eigen leven. Maar vrouwen kunnen er ook wat van. Tijdens mijn vorige baan was ik veel van huis en mijn vrouw werkte vanuit huis en bracht veel tijd met de kinderen door. En ik was bij het avondeten was ik er vaak niet. En dan waren er thuis regels en afspraken ontstaan met de kinderen. En als ik dan 's avonds aanschoof of in het weekend, dan begon ik op mijn eigen manier de kinderen op te voeden. En dat gaf altijd spanning. En dan zei mijn vrouw, ja, dag en nacht of de hele week ben je er niet. En nu ga jij even bepalen hoe de kids aan tafel eten. De kinderen hebben behoefte aan structuur en ik breng de meeste tijd met ze door. Dus we doen het op mijn manier. En ook dat is een vorm van je macht niet op een goede manier gebruiken. Nou, dit zijn voorbeelden uit mijn leven. Maar u kunt vast wel allerlei situaties ook herkennen uit uw eigen leven. Ik denk dat wij diep van binnen, dat zit diep in ons, dat wij allemaal allergisch zijn voor andere mensen. Want stel je voor dat de ander het beter zou weten of anders zou doen. We willen ten diepste maar één kapitein op het schip. We willen ten diepste baas zijn over ons eigen leven. Dat zit al heel diep in ons, sinds Adam en Eva. Wij zijn baas over ons eigen leven. Er kan maar één kapitein op het schip zijn en dat zijn we het liefst zelf. En vaak genoeg nemen we daarom beslissingen voor andere mensen, zonder hen daarbij te betrekken. Want dan gebeurt het in ieder geval op jouw manier, zoals jij het wil. Maar als je dit doet, dan ontneem je de ander zijn of haar vrijheid. De vrijheid om zelf keuzes te maken. Je maakt de ander hierdoor machteloos. En dat is eigenlijk precies wat sinds Genesis in ons leven gebeurt. Dat wij keuzes maken voor andere mensen. En dat begint dus al heel simpel door alleen maar te denken voor een ander. In het verhaal van de Heer Jezus zien we dit ook gebeuren. Niets vermoedend komen de knechten aan bij de wijngaard. Maar daar worden ze mishandeld, vermoord en gestenigd door de wijnbouwers. De macht is hun naar het hoofd gestegen. En zelfs de zoon van de landheer wordt uiteindelijk vermoord door de wijnbouwers. De wijnbouwers willen zelf kapitein zijn en accepteren geen anderen met macht aan boord. En zo ontnemen ze deze knechten hun vrijheid en misbruiken ze de macht die ze hebben gekregen door hen te doden. Ondertussen staat de Heer Jezus nog steeds op het tempelplein met al die mensen om zich heen. En de religieuze leiders, die hoge priesters, die oudste farizeeërs, die stellen nog een keer die kritische vraag. Jezus, wie denkt u wel dat u bent? Wat maakt dat u hier iets te zeggen hebt? En ook Jezus die moet nu kiezen hoe hij zijn macht gaat gebruiken. Want deze religieuze leiders die waren er niet vies van om allerlei wetjes en regeltjes te bedenken voor gewone mensen. Ook deze leiders dachten maar wat graag voor andere mensen en misbruikten daarmee de macht die ze van God hadden gekregen. En de Heer Jezus kan er nu voor kiezen om voor eens en voor altijd met deze religieuze leiders af te rekenen. Ook Jezus kan ervoor kiezen om zijn macht te misbruiken. Om de hoge priesters, de oudsten, de farizeeërs uit de weg te ruimen. Maar als de Heer Jezus dat had gedaan, dan was hij geen haar beter geweest. Dan had ook Jezus zijn macht misbruikt. We zien dat Jezus iets anders doet. De Heer Jezus kijkt naar de hoge priesters, de oudsten en de farizeeërs om hem heen en stelt hen een vraag. Jezus vraagt hen, wat zouden jullie doen met mensen die niet goed omgaan met de macht die ze van God hebben gekregen? Wat zouden jullie doen met mensen die hun macht misbruiken? Zie je wat er gebeurt? De Heer Jezus die draait de zaken om. Door deze vraag houdt Jezus de hoge priesters, de oudsten, de farizeeërs, hij houdt ze een spiegel voor. En Jezus spreekt ze aan op de manier waarop ze hun macht gebruiken, waarop ze in het leven staan. En natuurlijk voelen ze zich aangesproken. Lieve mensen, we zitten hier vanmorgen bij elkaar en we zijn allemaal machtige mensen. We hebben allemaal macht gekregen. We zijn machtige mensen op onze eigen manier. En hoe gaan wij om met die macht die we hebben gekregen? Hoe oefen je macht uit op je kinderen? Hoe ga je om met de verantwoordelijkheid, de macht die je hebt gekregen in je bedrijf, onder je collega's, hier in de kerk? Wij kunnen er niet onderuit, ook wij als gewone mensen hebben macht over anderen. In ons gezin, op school, in de kerk en in je relatie. En dit verhaal, deze gelijkenis, laat ons zien dat we de verantwoordelijkheid hebben om goed met deze macht om te gaan. En dat begint met niet te snel te denken voor een ander. Hoe meer wij denken voor een ander, hoe meer wij macht uitoefenen over de ander. Laat de ander het zelf maar zeggen. Laat de ander het zelf maar zeggen. En durf, net als Heer Jezus, te vragen naar de mening van de ander. U staat aan het begin van een nieuw seizoen. Een nieuw seizoen waarbij we samen op reis gaan. En ook in de kerk zijn we heel verschillend. En is het soms moeilijk om samen een weg te vinden. En wat is het dan makkelijk om onze mening soms voor een andere mening te zetten. In de kerk is het, we zijn misschien wel de enige plek waar we met nul, van 0 tot en met 99 samen zitten. Met zoveel verschillende meningen en zoveel verschillende visies. En het is onze opdracht als volgelingen van de Heer Jezus om goed met onze macht om te gaan. Als kerkraad, u als gemeenteleden, wij met elkaar. En dat begint met niet te snel te denken voor de ander. Stel vragen aan elkaar. Hoe sta je in het geloof? Wat ervaar je van de Heere God in je leven? Wat vind je lastig? Wat vind je moeilijk als het gaat om geloven? Als je vragen stelt, neem je de ander serieus en geef je hem of haar de vrijheid om zelf keuzes te maken. Daarmee laat je de macht bij de ander. De macht die hij of haar heeft gekregen van God zelf en overheers je niet. Dus doe net als Jezus. Dat is onze opdracht als christenen. Jezus navolgen. Stel vragen. Hou soms een spiegel voor. Maar denk niet voor een ander. Ik hoop dat dat met elkaar onze opdracht mag zijn voor het komende seizoen. Dat we Jezus mogen volgen in het stellen van vragen. In het niet overheersen, maar het luisteren naar elkaar. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.